Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we in ons hart belijden de woorden uit Psalm 119, vers 9 en 14. En thuis kunt u met ons meezingen. Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren, dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren, dat mijn ziel de wonderen zie en eer die in uw wet alom zich openbaren. En vers 14, och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen, uw wonderen recht betrachten dag aan dag. Mijn ziel druipt weg van treurigheid en klagen, ay, richt mij op, verander mij geklag, wil naar uw woord mij gunstig onderschragen. We noemden u Psalm 119, vers 9 en 14. Gemeente, de schriftlezing deze morgen zal zijn uit 1 Petrus 1, versen 13 tot en met 25. Maar stellen ons vooraf onder de tucht en belofte van de heilige wet des Heren, en aansluiting daarop zingen we uit de berijmde 10 geboden, het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naasten huis. Gij zult niet begeren in uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. Nu 1 Petrus 1 vanaf het 13e vers. Daarom, opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aannemings des persoons oordeelt naar eens iedergelijks werks, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is. maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbeschaffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 84, vers 1, 5 en 6. Hoe lieflijk, hoe vol help genot. O Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zongen. Hoe branden mijn genegenheden om zeer een voorhoofd in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouwt op uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer, waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. En vers 6, want God, de Heer, zo goed, zo mild, is de alle tijd een zon en schild. Hij zal genaad en ere geven, hij zal het goede niet in nood, onthouden zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt, en zich geheel aan u vertrouwt. We noemen u Psalm 84, vers 1, 5 en 6. In het laatste gedeelte van de leer van de volharding der heiligen wordt ten eerste een ernstige beschuldiging weerlegd, ten tweede een zorgvuldige wandel benadrukt, ten derde een middellijke weg gewezen en ten vierde een rijke genade beleden. Maar we lezen eerst de artikelen 12 tot en met 15 van het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Artikel 12, doch zo ver is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovige hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God, en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Artikel 13, wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtiglijk waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden, en opdat het aanschijn des verzoenden Gods, waarvan de aanschouwing der godvruchtige zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij alzo in zwaardere kwellingen des gemoeds vervallen. Artikel 14, gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. En artikel 15, deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerdheid der volharding, welke God tot zijn naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer tederlijk bemind en standvastiglijk verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij ere, eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Op een zeer rijke wijze heeft de Dordtse leerregels in hoofdstuk 5 gesproken van de zekerheid die Gods kinderen in hun hart mogen omdragen. Met de apostel Paulus mogen zij getuigen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Here. Dit is een heel slechte leer, zeiden de remonstranten. Als een mens het zeker weet, kan dat God het wel Het zeker weten kan dat God het wel afmaakt, zelfs midden in zijn nood en schuld, dan zou hij daarin een vrijbrief kunnen vinden om met een goddeloos leven aan de gang te blijven. Hij kan de genade toch nooit meer verzondigen. Deze leer van de volharding maakt de mensen lui en vals gerust. Hoovaardig en vleeselijk zorgeloos. Ze is een oorkussen voor het vlees, zo op de manier van, mij kan niets meer gebeuren. Of, zoals ze het zeiden in de dagen van Paulus, wij zullen in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden. Daarom zeiden de remonstranten, je kunt maar beter twijfelen, want als de mensen er zeker van zijn dat ze behouden zijn en worden, waarom zouden ze dan nog strijden en bidden? Die leer van Calvijn over de verkiezing en volharding is een vreselijke leer, de doodsteek voor de godsvrucht. Wat een beschuldiging. Ze doet denken aan de bekende vraag uit zondag 24. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Dat was het verwijt van de Rooms-Katholieke Kerk ten tijde van de Reformatie. De leer van vrije genade, dat alles van God verwacht, zou mensen maar zorgeloos maken. De remonstranten bestrijden met hetzelfde argument de leer van de zekerheid van de volharding van Gods kinderen. Als zij weten dat zij zullen volharden, moet hen dat wel heel hoogmoedig en zorgeloos maken. En ook vandaag nog treffen we dit verwijt aan in de kringen van de evangelische beweging, waar de vrije wil van de mens wordt benadrukt en gehoord. Die leer van de verkiezing en de volharding heeft als enig resultaat een geestelijke slaperigheid. Nu kan het inderdaad gebeuren dat er mensen zijn die van de leer van de volharding misbruik maken. Dat er mensen zijn die met de genade spelen en misbruik maken van hetgeen de Bijbel ons hierin leert. Maar dat zijn de vruchten van een verdorven hart. Genade leert het zo beslist niet. Integendeel, de Heilige Schrift geeft een heel ander getuigenis. Denk maar aan hetgeen Paulus schrijft aan Titus, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij, de goddeloze en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig een godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. En de leerregels wijzen in de verwerping van de dwalingen ook op de woorden van Johannes. We weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. De beschuldiging van de remonstranten wordt met kracht weerlegd. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid van de volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zouden maken. Als er twee zaken te noemen zijn die elkaar helemaal uitsluiten, dan is dat wel genade en hoovaardij. Wie Gods genade ontving, kan alleen maar zeggen, ik kreeg die genade niet dankzij wat ik ben en deed, maar juist ondanks hetgeen ik ben en deed. Wie genade bewezen werd, zal met de apostel belijden, mij, de grootste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. En wie dus hoovaardig en zorgeloos is, bewijst daarmee alleen maar geen genade te kennen. De Dordtse leerregels wijzen ons vervolgens in paragraaf 12 een aantal vruchten aan die het gevolg zijn van de zekerheid van de volharding. Als eerste vrucht wordt genoemd een ware wortel van nederigheid. Als de Heere een zondaar bekeert, zet hem dat niet op een voetstuk, maar het leidt hem juist in de diepte van de ootmoed. Waarom was het op mij gemunt? We leren onze nietigheid verstaan en we vernederen ons voor God. Wat hebben we om onszelf op te verheffen? Zulke mensen denken er niet aan om zichzelf boven anderen te plaatsen. Niets hebben zij in zichzelf en niets kunnen ze ook vasthouden. Dagelijks moeten zij zich verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere, vanwege al hun zonden en afmakingen. En zo krijgt het woord van Christus gestalte in hun leven. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Vervolgens wordt genoemd kinderlijke vrezen. Dat heeft niets met angst te maken of met slaafs zwoegen om aan de straf op de zonde te ontkomen. Nee, juist andersom. De kinderlijke vrezen kenmerkt zich door een heilig ontzag en een liefdevolle hoogachting voor de Heere. Wie deze kinderlijke vrezen kennen mag, begeert God van harte te dienen. Toen de Heere Saulus van Tarsen met de kracht van zijn genade overwon, vroeg deze: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En iedereen die wedergeboren wordt, gaat met David bidden: verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. De zekerheid van de volharding leidt echt niet tot zorgeloosheid. Ze is ook de wortel van de tere vrezen des Heren, die gestalte krijgt in het leven naar Gods geboden. De remonstranten beweerden dat de gereformeerde leer schadelijk zou zijn voor de godvruchtigheid. Daarom wordt nadrukkelijk gezegd dat een van de vruchten van de zekerheid ook is ware godzaligheid. Dit woord vinden we bijvoorbeeld in de eerste brief aan Timotheus. Oefen u zelf tot godzaligheid en ook de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Cornelius wordt in Handelingen 10 godzalig genoemd, omdat hij God zoekt en al zijn doen en laten gericht is op de Allerhoogste God. Bij de valse godzaligheid is dat niet het geval. Dan is de mens in zijn godsdienst vol van zichzelf. Maar bij de ware godzaligheid gaat het om het vol zijn van God. Dan begeren we hem met een zuiver geweten te dienen. O, zeker, dat vraagt veel oefening in het geloof, veel oefening in het gebed en in de gehoorzaamheid. Bij de praktijk van de godzaligheid komt het aan op een leven dat de Heere welgevallig is en waardoor hij verheerlijkt wordt. De volharding van de gelovigen maakt hen niet zorgeloos, maar openbaart zich ook door lijdzaamheid in alle strijd. Gods kinderen zijn mensen die voortdurend in een bijzonder moeilijke strijd gewikkeld zijn. Paulus schrijft daarover aan de gemeente van Efeze, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Er zijn wat aanvechtingen en verzoekingen van de vorst der duisternis, waarmee Gods kinderen te kampen hebben. Dat is een moeizame strijd. Vandaar dat er ook zoveel lijdzaamheid nodig is. Vaak wordt bij dit woord gedacht aan stilzitten en afwachten. Maar de schrift bedoelt juist het tegenovergestelde. Lijdzaamheid betekent de strijd niet opgeven, maar volharden. Letterlijk de genade om het er onderuit te houden. Daarom zegt Paulus dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Het gaat om de volharding door de kracht van Christus. Dat blijkt ook uit het feit dat de zekerheid van de volharding ook gepaard gaat met vurige gebeden. Die gebeden zijn het omgekeerde van de zorgeloosheid die door de remonstrant aan de gereformeerde werd verweten. Het tegendeel is echter waar. Als de verzoeking op Gods kinderen aankomt, dan buigen zij diep voor God om bij hem hulp en gunst te vragen. Volharden gaat werkelijk niet vanzelf. Daarom komt ook de vermaning tot ons: bid zonder ophouden. Ook na ontvangen genade zijn we nog voortdurend tot hinken en zinken gereed. Voordat wij er erg in hebben, zijn we vaak alweer gestruikeld. Daarom is volharding een gave van God. In de weg van het gebed wordt ontvangen. En Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. De zekerheid van de volharding heeft ook als vrucht standvastigheid in het kruis. Heer Jezus zegt bij herhaling dat elke discipel zijn kruis op zich moet nemen. Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat kruis kan gestalte krijgen in discriminatie of vervolging van de zijde van de wereld, maar evenzeer in het inleven van onze innerlijke verdorvenheid. En misschien is dit laatste wel het zwaarste kruis in het leven van Gods kinderen. Er zijn overigens wat kruisen. Te denken een zwakke gezondheid. Tegenspoed in zaken en in het bedrijf. Gepasseerd worden voor een benoeming. Het mislukken van een studie. Het verlies van man, vrouw of kind. Van zichzelf heeft niemand de moed en de kracht en het uithoudingsvermogen om zo'n weg van druk en kruis te gaan. Maar de Heere wekt door zijn geest de zijnen op om op Christus te zien en tot hem te gaan. Dan ontvangen we genade om zijn voetstappen na te volgen. Dan wordt het verstaan dat het kruis er is om ons te louteren en te heiligen. Daarom slepen Gods kinderen het kruis maar niet dof en gelaten met zich mee, maar een diepe vreugde kan soms het hart vervullen, als ze het mogen weten en ervaren dat ze door lijden geheiligd worden. God slijpt hen als zijn fonkelende juwelen die glanzen tot zijn eer. Ten slotte spreekt paragraaf 12 nog over standvastigheid in de belijdenis van de waarheid. Mitsgaders van vaste blijdschap in God. Zonder genade wordt niet alleen vaak betwijfeld of alles wel waar is wat in de Bijbel staat, maar dan heeft ook een dwaling gemakkelijk toegang in hoofd en hart. Gretig wordt opgenomen wat door mensen die een bepaalde dwaalleer aanhangen verkondigd wordt. Maar de ware gelovigen, zij die leren steeds dichter bij het woord van God te leven, leren ook om de waarheid van de schriften vast te houden en zich die eigen te maken onder leiding van de Heilige Geest. Ze gaan de schriftuurlijke waarheid ook verdedigen tegen alle aanvallen, tegen alle bespotting, tegen het verdacht maken en de listige omleidingen. Soms begrijp je niet hoe een eenvoudig kind van God een geharnast strijder wordt en waanwijzend terecht kan wijzen. Die wijsheid hebben ze ook niet van zichzelf, maar ze hebben haar van God gekregen. Smaders weten ze te beantwoorden, gefundeerd in de leer van de schrift en in de belijdenis van de waarheid, leven ze daar ook zelf uit. Ze mogen zodoende ook delen in de vrucht van de vaste blijdschap in God. Die blijdschap kenden de remonstranten niet. Zij leerden immers dat degenen die geloven door hun eigen schuld van God kunnen afwijken en de genade van het geloof helemaal verliezen. Daartegen verzetten zich de Dordtse leerregels, die in de catechismus omschreven wordt als een hartelijke vreugde. Daartegen verzetten zich de Dordtse leerregels en spreken van een vaste blijdschap. Die blijdschap is de vrucht van bekering, die in de catechismus omschreven wordt als een hartelijke vreugde in God door Christus. En de Heere zelf heeft gezegd dat niemand deze blijdschap van zijn kinderen kan wegnemen. Want de oorzaak van de blijdschap blijft bestaan. Misschien zegt u, is die blijdschap dan altijd even vast? Nee, dat niet. Maar ze blijft wel. We moeten dit echter goed verstaan. Het is namelijk geen blijdschap omdat wij iets zouden kunnen of iets bijzonders meegemaakt hebben. Daarin ligt de vastheid niet. Ze is gegrond in Christus en in Hem alleen. Deze blijdschap kan gepaard gaan met diepe droefheid over onszelf. Ze kan diep verscholen liggen vanwege onze zonde. Daarom bad David, geef mij weder de vreugde uws heils. En juist daarom is er in de volharding van Gods kinderen geen enkele aanleiding tot hoogmoed of zorgeloosheid. Nee, het is de blijdschap van een arme zondaar en een rijke Christus. Het gevoelige ervan kan soms ver weg zijn. Maar deze blijdschap zelf kan niet verloren gaan. Ze keert altijd weer terug. En dan zinken Gods kinderen nog dieper weg in hun verbrokenheid en onwaardigheid. De komst van de Heere tot hun ziel vervult hen nog meer met verwondering en aanbidding. En dat is voor hen ook een aansporing tot datgene waarmee de Dordtse leerregels deze paragraaf besluiten. En dat de overdenking van die weldaad hun is een prikkel tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken. Gelijk uit de getuigenissen van de schrift en de voorbeelden van de heiligen blijkt. Steeds meer mogen ze stilstaan bij wat God aan hen gedaan heeft en hen bewezen heeft. Ze overdenken dat gedurig. Nee, dat betekent niet een leven uit hun bekering en uit hun bevinding. Want ze kunnen niet toe met wat ze kregen. Het gaat hen om hem die het hun gaf en in hun werkte. Ze maken ook ernst met de beoefening van de heilige kunst van dankbaarheid. En daarmee spelen ze maar geen spel. Nee, van harte begeren ze om te leven voor hem die hen eerst heeft lief gehad. En dat is niet een wettig streven en krampachtig nagaan of ze voor hem wel genoeg doen en presteren, maar het wordt een heilige vanzelfsheid om ware dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. De mensen mogen weten aan wie ze alles in leven en sterven te danken hebben. Het is zoals David in Psalm 103 zegt, looft den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Dat brengt ons in de tweede plaats bij een zorgvuldige wandel. Bij de behandeling van de voorgaande paragraaf hebben we gezien dat God zijn kinderen, wanneer zij in zonde vallen, niet in de diepte van de ongerechtigheid laat liggen, maar hen daaruit opheft. Door het onderwijs van de Geest van Christus komen ze tot verootmoediging en schuldbelijdenis. En zoeken zij de vergeving van hun ongerechtigheid alleen in het bloed van de zaligmaker. En ze mogen met David ervaren, en gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. Het werk van Gods genade kan niet ongedaan gemaakt worden. De remonstranten hebben daar hun pijlen op afgeschoten. Ze hebben triomfantelijk geroepen. Je hoort het wel. Als je je zonde maar beleidt en om genade vraagt, dan is daar het bloed van Christus dat van alle zonde reinigt. En dan geeft Gods vriendelijk aangezicht weer vrolijkheid en licht. Zie je wel dat de gereformeerde leer van verkiezing en volharding zorgeloosheid teweeg brengt? Hoe je ook leeft en wat je ook doet, het loopt altijd goed af. Paragraaf 13 verzet zich tegen deze valse aantijging en benadrukt tevens een zorgvuldige wandel. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in datgene die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat niet in hen voort enige dartelheid of veronachtzaming van de godzaligheid, maar veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen, die van tevoren bereid zijn opdat zij, daarin wandelende, de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. De leer van Christus maakt niet zorgeloos, maar de bruid van Christus is het soms wel. Ze kan zelfs terechtkomen op het bed van zorgeloosheid. Dat ligt dan niet aan de leer, maar dat is het gevolg van haar boze hart en luie vlees. Hoe ver kunnen Gods kinderen soms van de Heere afdwalen, maar vergaan kunnen ze niet. Gods geest woont in hun harten en bewaart voor afval. Dat gevoelen Gods kinderen zelfs wel in hun zondigen. Ze zondigen toch niet zoals de wereld dat doet, jawel, ze zondigen erger. Want ze zondigen tegen de liefde, tegen licht en beter weten in. Ze hebben geen enkele verontschuldiging, maar ze zondigen als het ware met de boeien aan de voeten. Soms doen ze een paar stappen op een verkeerde weg en dan voelen ze het al, dan komt de slag naar binnen. Ook bij de bruid in het Hooglied is dat te zien. Ze wilde niet opstaan toen de bruidegom haar riep. Maar haar hart werd dadelijk ontroerd toen hij vertrok. De geur van de balsem die hij achterliet deed haar opstaan van het bed van zorgeloosheid. Ze werd niet dartel of onachtzaam zoals de remonstranten verwijten, maar ze ging uit om de bruidegom te zoeken. Ze ging vlijtig wandelen in zijn gangen. Ze moest hem missen, maar ze had hem lief, meer dan ooit. Zo gaat het nu met Gods kinderen. Als ze in de zonde zijn gevallen en door de Heere worden opgericht, worden ze steeds voorzichtiger. Dat is het heilige begeren van de nieuwe mens om in Gods wegen te mogen gaan. Dan bedelt u, Heere, sterk mij in de strijd tegen de vorst der duisternis. Laat het mij niet opnieuw van mij winnen. Open toch mijn ogen voor zijn strikken. Bevrijd me door uw kracht uit zijn macht. Krijgt u ook meer en meer oog voor de noodzaak van een zorgvuldige wandel. Paragraaf 13 spreekt van de wegen des Heren die van tevoren bereid zijn. Dat herinnert aan Efeze 2 waar we lezen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat wandelen in goede werken wordt dan als het goed is voor Gods kinderen meer en meer de lust van hun leven. En omdat zij door hun diepe val leergeld betaald hebben, doen zij dit nog met groter zorg dan voorheen. Gods kinderen komen immers aan de weet wat het is om de Heere te vertoornen door de zonde. Dat is een smartelijke weg. Niet in de eerste plaats omdat zij schade lijden, maar omdat God zijn aangezicht verbergt. Wanneer zij dat vriendelijke aangezicht niet zien, worden ze zielsbedroefd. De aanschouwing van dat aangezicht is hun zoeter dan het leven en de verberging ervan bitterder dan de dood. Ze kunnen pas weer gelukkig zijn als de Heere zich bij vernieuwing openbaart. En zie, als dan het licht weer opgaat in hun leven, als ze dan weer verzoening mogen vinden in het bloed van Christus, en als ze in God geen vertoornd rechter, maar een vriendelijk ontfermer mogen ontmoeten, dan zeggen ze met de profeet: ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Dan worden ze voorzichtig, opdat ze die vaderlijke goede tierenheid niet zullen misbruiken. Wat zou immers het gevolg zijn? De Heere zou zijn aangezicht opnieuw van hen afwenden. En ze zouden, zoals de Dordtse leerregels zeggen, in een nog zwaardere kwelling van hun gemoed terechtkomen. Ziet u, de zonde maakt alles bitter. Maar het zien van de koning maakt alles zoet. Hebt u dat wel eens geproefd? Is de zonde ons wel eens bitterder geworden dan de dood? Hebt u ooit van harte gezongen? En zullen we dat ook met elkaar belijden, hier in de kerk en thuis meezingen uit Psalm 63, het tweede vers? Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wierd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Psalm 63, het tweede vers. In de praktijk van het leven der genade komt een kind van God er telkens weer achter dat de zonde pijn doet. Omdat ze de Here verdriet doet en de gemeenschap met God verbreekt. Maar dat is toch niet de enige en voornaamste bron waaruit lering wordt ontvangen. Als de persoonlijke bevinding de enige bron van onderwijs zou zijn in het leven van Gods kerk, zou het er niet best uitzien. Dan staat de deur immers wijd open voor allerlei ontsporing. Ons eigen hart is zo verschrikkelijk arglistig. Het is geneigd om zelf een verklaring te bedenken voor allerlei ervaringen. Maar het is beslist niet zo dat de eigen geestelijke ervaring voorop zou gaan en het woord alleen dienstbaar zou zijn voor een controle achteraf. En het is ook niet waar dat we het woord van God alleen nodig hebben voor de bekering en dat daarna de persoonlijke bevinding ons wel de weg zal wijzen. Nee, dan kom je in de duisternis terecht. Maar wat zien we dan ook nu weer, dat het geestelijk gehalte en de nuchterheid bij onze vaderen in de Dordtse leerregels hand in hand gaan. Hoor hoe ze in paragraaf 14 beklemtonen dat Gods woord geen hulpmiddel is, maar de enige lamp die werkelijk licht verspreidt. Gelijk het nu God beliefd heeft, dit zijn woord van de genade, door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, al zo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen, overleggen daarvan, met schaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Het is treffend Dat ook in het slot van de Dordtse leerregels de prediking of liever de genademiddelen niet vergeten worden. Verschillende keren zagen we dat juist waar het over de verkiezing door God en het wederbarende werk van de Heilige Geest gaat, de mens niet naar gronden buiten het woord omverwezen wordt, waardoor hij zekerheid zou kunnen krijgen. God werkt niet buiten de middelen om. Hij onderwijst de zijne door de prediking van het evangelie. Hij begint daarmee en hij gaat daarmee door. Hoe vaak komen we in de schrift niet de opwekking en vermaning tegen om standvastig te blijven? Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Of denk aan de brief aan de Filippenzen. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Maar moet God het dan niet doen? Jawel, want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. En God doet dat door de vermaningen, bedreigingen en beloften van zijn woord. De Heere werkt middelijk. Daarom mag het een kenmerk heten van allen die volharden tot de zaligheid, dat ze trouw zijn onder het woord en bij de bediening van de sacramenten. En dat ook, ja juist, als zij in geestelijke duisternis verkeren. Het is een slecht teken als we bij het minste of geringste, dat daartoe aanleiding zou kunnen geven, ontbreken bij de dienst der verzoening. Het belieft God, zeggen de Dordtse leerregels, het werk der genade in ons te beginnen, het te bewaren en het te voleindigen door de prediking van het evangelie. Dat mag daarom ook ons gebed zijn als we naar de kerk gaan. Gebruik de middelen en doe dat biddend. Een slordige kerkgang, een slordige levenswandel hangen meestal met elkaar samen en zijn symptoom van een ongeestelijk leven, van volharding zelfs, verharding zelfs. Laat toch de Bijbel uw levensgids zijn. Ook als u bijvoorbeeld op vakantie bent of naar het ziekenhuis gaat. En wat van het genademiddel van het woord geldt, is natuurlijk ook van toepassing de genademiddelen van de sacramenten. Wat kan het troostrijk zijn als de Heere ons tijdens een doopsbediening van het doopwater heen leidt naar het bloed van Christus, dat van alle zonde reinigt. Dan mag het wel eens klinken in ons hart, zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonden weggedaan. Het is de kenmerken van zijn werk, door hem zelf gegeven in ons hart, door zijn genade worden gevonden, dan mogen wij de inzetting van het heilig avondmaal, dat tot versterking van het zwakkere geloof is gegeven, niet negeren. Laat niemand menen dat de sacramenten een plus vormen, dat een kind van God eigenlijk ook wel kan missen. Gemeente, als God zijn kinderen tot het einde toe doet volharden, dan hebben zij dat te danken aan de kracht van zijn genade, die door het gebruik van de genademiddelen zijn heerlijk werk in hen begon en het ook voortzette. En daar moest zelfs de hel het tegen afleggen. O, laat dan het vlees eraan tomen. Laat de Satan het haten. Laat de wereld het bespotten. Laat de geveinsde het misbruiken. Laat de dwelgeesten het bestrijden, zoals paragraaf 15 zegt. Maar de bruid van Christus weet van een koning die nooit slaapt of sluimert. Hij is van Israëls God gegeven. En die bruid, de bruid aanbidt zijn bewaring als een grote schat. De leer van vrije genade, van het eenzijdige Godswerk tot het einde toe is er, opdat ook u die leer teder zou beminnen en standvastig verdedigen. Ieder lid van de Dordtse synode heeft deze leer bevestigd. En iedere lidmaat van de christelijke gemeente was toen en is ook vandaag nog gehouden om die leer te beminnen en vurig te verdedigen. Het is maar niet genoeg dat u ermee instemt, Nee, we mogen er ons leven lang met heel ons hart van houden. En u kunt en zult ermee zalig worden als deze leer leeft in uw hart. Ja, als u haar werkelijk beleeft als uw, als jouw enige en persoonlijke troost in leven en sterven. Daar gaat het toch om? Dat kunt u, dat kun jij toch niet wissen, zal het wel zijn? Er wordt vandaag nog steeds van alle kanten binnen en buiten de kerk gelasterd over onze belijdenis. Zeker over de Dordtse leerregels. En de laster wordt gretig geloofd. Maar ze moet worden tegengesproken. Dat is nodig, maar nogmaals, het meest nodig is dat we zelf leren leven uit de rijkdom van schrift en belijdenis. En dat God ook van ons de eer zal ontvangen die hij zo eeuwig waard is te ontvangen. Inderdaad, de enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Want wie de belijdenis van de Dordtse leerregels met zijn hart leert verstaan, die gaat zich verwonderen. Verwonderen. Over de grote liefde van de Vader, die zichzelf goddeloze zondaren verkoren heeft. Verwonderen. Over de grote liefde van Christus, de bruidegom. Die zo'n zwarte bruid wilde kopen met zijn bloed. Verwonderen over de grote liefde van de Heilige Geest, die door de zaligmaker verworven hel toepast in het hart. Ja, werkelijk, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaliging heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst. Alleen. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Heere, almachtig, eeuwige God in de hemel. Zo mogen we tot u naderen in een dankgebed. Dan waren het de woorden in de laatste alinea. Drie enig God. U zij al de eer. Heren, dan hebben we met de gemeente in de achterliggende tijd mogen stilstaan bij de behandeling van de Dordtse leerregels. En heren, u weet op het allervolmaakst wat dat bij ons teweeg heeft gebracht. Of het nou vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. Of dat het stinkende vruchten voortbrengt. Omdat we alleen met onszelf vervuld zijn. Omdat we het alleen op onszelf zien. En zo ik gericht zijn. Ik. Nee, Heere. Dat het toch anders mag zijn of worden in ons leven. Gij. Gij, o Lam Gods. Gij, die de zonde der wereld hebt weggenomen. Die de zonde van mij hebt weggedragen in het graf. Heere, dan kunnen we er alleen van stamelen. Gij. En mogen we het hier op aarde als die strijdende kerk soms een ogenblik in verwondering aanschouwen. Heere, dat we toch straks, als die triomferende kerk het mogen uitroepen, heilig, heilig, heilig zijt gij, o God, der Heerscharen. Heb dank, Heere, dat we zo een ogenblik bij elkaar mochten zijn. Geef dat de koelte in de kerk geen vat op ons mocht hebben, maar dat we vervuld mogen zijn met de warmte, met de liefde van Christus. Dat we het mogen uitjubelen ook in de week die we zijn begonnen. de plaats waar gij ons gesteld hebt. In ons gezin, naar de buren om ons heen, bij de collega's op ons werk. Dat we nou toch mogen verkondigen hoe goed gij zijt voor een arm en verloren zondaar. Heere, hoort u ons gebed. Uit genade. We bidden u ook voor dominee Zondag. Als hij vanavond uw woord mag bedienen. Wilt u hem voorgaan met uw heilig. Leg hem de woorden in de mond. En ons de overdenking in het hart. Geef dat we onze plaatsen niet onnodig zullen leeglaten. Ook niet thuis. Dat we dan misschien wel denken. Ja, niemand ziet ons. Want u ziet ons wel. Dat we dan toch ook als één gemeente rondom uw geopend woord bijeen mogen zijn. Heere, sterk dominee Zondag in de bediening van uw woord. Dat die liefdedienst hem nog nooit heeft verdroten. Heb dank, Heere, voor alles wat u ons gegeven heeft in deze ochtend. Ook dank aan de koster en organist. Die ook vanmorgen weer hun taak in de gemeente mochten waarnemen. Wilt u omringen en sterken in de zorgen die er wellicht zijn. Dat ze hun ogen maar ook op u geslagen mogen zijn als die dorpelwachter. En als die psalmist die het mag jubelen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. We zingen tot slot en we belijden het met ons hart. Psalm 89, het zevende vers. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht draagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Psalm 89, het zevende vers. Deze dienst met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.